Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zee en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Beminnaars van de Heere, dat verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Wij zingen van Psalm 97, de versen 6 en 7. 6 en 7 van Psalm 97. gemeente stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen van Psalm 51, het zesde vers: verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Het zesde vers van Psalm 51, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. De schriftlezing vindt u in 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 8. 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8. En Achab zei Izebel aan al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had. Te weet al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doe mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen optrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van één hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil en kwam te Berzeba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierf en zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. En hij legde zich neer en sliep onder een jeneverboom en ziet. En toen roerde hem een engel aan en zei tot hem, sta op en eet. En hij zag om en ziet aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken. En een fles met water, alzo had hij en dronk en legde zich wederom neer. En de engel des Heren kwam ten andere male weer en roerde hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht derzelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Dit gedeelte vraagt onze aandacht vanmorgen. Ik lees u als kerntekst de versen 4 en 7. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierf en zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. En de engel des Heeren kwam ten andere malen weer en roerde hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zal te veel voor u zijn. Gemeente, teruggekomen van vakantie, nam ik kennis van de vele noden en zorgen die er zijn in het midden van zowel wijkgemeente 2 als 7. En we willen al die noden bij de Heere brengen. Ik zal dat in het gebed niet met name doen, omdat het veel te veel is. Vandaar dat ik het nu tevoren u meedeel. Daar is rouw bij de familie van de Tol. De oude mevrouw van de Tol verloor haar derde zoon. U begrijpt dat ze met haar kinderen zeer verdrietig is en we willen haar en haar familie aan de troon van Gods genade bevelen. Ze verblijft, zoals u weet, in Salem. Ook familie Worf uit de AZOB is in rouw gedompeld vanwege het heengaan van een geliefde vader en schoonvader en opa. Ook die familie bevelen wij in voorbeden aan. De ernstig zieken, we denken aan meneer Donker van het Albeda-plantsoen, aan de heer Maurik van de Wolbrandstraat, de heer van de Graaf van de Anna van Burenstraat. Mevrouw Jousma verblijft nog steeds in het ziekenhuis, wachtend op een opname in Salem. In het ziekenhuis zijn opgenomen mevrouw Wapperom van de Talmaweg, mevrouw Van Vliet, Lewis van de Wijzichtweg en mevrouw De Ronde Eerland. Ook mevrouw Van der Ham de Talmaweg, een jonge mevrouw nog, is met grote geestelijke nood opgenomen in het APZ. Daar mag ook vreugde zijn. Allereerst mogen we u de geboorte melden van Irena Klazine van het hof, dochter van Teun en Pita. Burgemeester de Raadsingel 235. En mevrouw Holster is na bijna 14 dagen in Engeland verpleegd te zijn geweest, vrijdag teruggekeerd. En naar omstandigheden mag ze het goed maken. Laat ons bidden. Groot en heerlijk God. Wat een bijzonder voorrecht is het dat we elkaar weer mogen ontmoeten. En dat dat geen vanzelfsprekende zaak is, bleek ons wel uit de lange lijst van zorgen en van moeite, van verdriet en pijn. Want achter al de namen die wij noemden, gaan mensen schuil. Met hun eigen leed, met hun eigen pijn, met hun eigen verdriet. Met hun moedeloosheid en strijd wellicht met hun aanvechting. En als we zelf zulke mensen benaderen en spreken tot hen, dan horen we ons als het ware de dingen zeggen. Zolang we nog aan de goede kant van de streep staan. En wat is dan een zegen, Heer, dat Gij ons uw woord hebt gegeven. En dat ook vanmorgen te midden van alles dat getuigenis mag klinken, dat u voortgaat. Om uzelf te openbaren door uw woord en door uw geest aan zondaars harten. En zo komen wij u smeken of gij vanmorgen ons wilt leren en leiden door de kracht van woord en geest. Zowel in het luisteren als in het spreken, omdat de woorden die gesproken worden ons hart zullen bereiken, voor het eerst of opnieuw. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Heere, wat bent u groot en goed dat u ons die gelegenheid geeft. Te midden van het al het aards gedruis hebt gij een dag van afzondering bepaald, al bij de schepping, opdat wij juist vandaag ons geheel en al zouden wijden aan u en aan uw dienst, aan uw woord. Het kon het zijn ook bovenal aan de gelovige gemeenschap met u. U zegt het tot uw knecht Elia, sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Dat is een uitgelezen woord voor de omstandigheden waarin hij verkeert. En Heere, welke bedoeling hebt u ermee dat u ons dat woord vanmorgen laat horen? We weten het niet. Maar het is u op het allervolmaakst bekend en zo mogen ook de uitgangen van ons samen zijn geheel en allen u bevelen. En we smeken u, verheerlijk uw naam in het midden der gemeente onder jong en oud. Breng toe wat u nog niet kent, wat ten diepst de zonde nood nog nooit peilde, Heer, en nog frank en vrij voortleeft, vrij gereken. Heere, zoudt ge ze te sterk willen worden vanmorgen, ze overreden, opdat ze niet langer staande zouden blijven, maar mogen buigen voor u. En dan hebben we genoeg te belijden, Heere. Als we ons leven thuis krijgen, we zouden wel dagen willen wenen vanwege de veelheid der ongerechtigheden die ons aankleven van onze kindse jaren af. En we zondigen maar door alsof het zo hoort en we beseffen niet half wat we stuk maken. Heere, ontdek ons toch aan de waarheid van onze verdorvenheid, opdat wij onze zaligheid en reinigmaking zouden zoeken en vinden bij Hem die zijn bloed gaf om ons van al die zonden te bevrijden. Opdat u niet meer op ons toornen of schelden zal, omdat gij de zonde werpt in de zee van eeuwige vergetelheid en er ook nooit meer op terug zal komen. Het is haast niet te geloven en nochtans schenkt gij uw kinderen dat ware zaligmakende geloof, opdat ze in de vrijheid van de kinderen Gods mogen wandelen en in het licht van uw vriendelijk aanschijn. Heren, wij bidden u dat ook en met name voor al de zieken die wij opzonden. Geef dat ze zicht mogen krijgen op die dierbare borg en zalig maken. En als ze het al mogen hebben, heren, overvolg toch die kennis te geven. Want er zijn bij u onuitputtelijke rijkdommen te verkrijgen. De diepte van onze zonden is niet te peilen, maar de diepte van uw genade is eeuwig veel meer. En Heere, doe ook die sluier oplichten, opdat wij ons aan Hem van harte verbonden mogen weten. Dat Hij onze metgezel zal zijn in ons leven, in alle omstandigheden die ons bezighouden en ten neerdrukken. Heer, u kunt ook genezing geven. Voor u is niets te wonderlijk. Maar dat vooral, dat genees mijn ziel centraal mag staan, want vroeg of laat komt er toch een moment dat we niet meer genezen zullen. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Opdat wij getroost mogen reizen, aangegord door de geest der genade en der gebeden. Wij bidden u voor de rouwdragende families Wor en Van de Tol, waar een geliefde vader, een schoonvader en opa is heengegaan, in de leeftijd van 84 jaar. Mevrouw Wort is wees geworden. Vader en moeder hebben haar verlaten. Maar dat het haar mag gelden, tezamen met haar man en kinderen, maar de Heere denkt aan mij. Sterks ook met het oog op de begrafenis deze week. We bidden u voor mevrouw Van de Tol, zo hoog bejaard, zo dicht bij de hemel en toch nog zoveel verdriet in dit aardse bestel. Kinderen te moeten missen. Ach, wie van ons zal verwoorden wat het is, alleen zij die het aan den lijve ondervonden, van wie de kinderen werden afgescheurd. Heren, troost hen, maar troost ook allen die door zo'n boodschap weer geraakt worden tot in het diepst van hun wezen. Vertroost ze vanmorgen in het woord der prediking. Dat mag grote vreugde zijn. Bij Teun en Pieter van 't Hof, waar een tweede kindje werd geboren. Voor u is het niets te wonderen. En Heere, wat een wonder dat we met de dankzegging dan bij u mogen komen. En dat het ook de behoefte van hun hart mag zijn. Om de dank te verwoorden in het midden der gemeente. Om uw naam te verheerlijken, groot te maken. Heere, gedenk ouders en kinderen, vervul ze alle met de tere vrezen van uw naam. Gedenk allen die het moeilijk hebben. We mogen in bijzonder wel voor mevrouw Van der Ham bidden. Heere, zou u ze nog ruimte willen schenken te midden van de benauwdheid. Ook voor zo'n gesteldheid lees we in uw woord, als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij leven. U weet immers wat van uw maaksel is te wachten. Gedenk alle rouwdragenden, de weduwe, de weduwnaren, de wezen. We bidden u voor uw gemeente hier ter plaatse, maar ook daarbuiten. Breid uw koninkrijk uit, wil werk van zending en evangelisatie zegenen. Gedenk onze overheid, regering en volksvertegenwoordiging, onze geliefde koningin. Gedenk allen die een taak in uw wijngaard hebben, uw dienstknecht. Mogen ook onze broeder en vriend dominee Molenaar bevelen die van rust mag genieten. Hij heeft het druk gehad. En nu mag het gelden, rusten weinig. Zegen hem, Heere. En stel hem tot een zegen. In het midden van onze gemeente. Vergeef onze zonden. Aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor het evangelisatiewerk. En straks bij de uitgang is de collecte bestemd voor de kerkvoogdij. We bevelen de collecte van harte aan. De Heere zegene u en uw gaven. En we willen samen gaan zingen van Psalm 139... de versen 2, 3, 4 en 5. Psalm 139, 2, 3, 4 en 5. Omringt me gaan en mijn liggen. En wat er verder volgt in 2, 3, 4 en 5 van Psalm 139. Geliefde gemeente, vanmorgen wordt het een preek in het bijzonder voor moedeloze mensen. Maar ik hoop vurig dat ook zij die niet moedeloos zijn door dit woord geleerd zullen worden en geleid, bemoedigd en vertroost. Ik moet u eerlijk zeggen dat het mij zo wel vergaan is van de week in de voorbereiding. Deze preek is uit de nood geboren, de nood die we geproefd hebben in het midden van de gemeente. Steeds meer mensen zien het niet meer zitten in onze tijd en dat gaat ook aan de kerk niet voorbij. Hoe komt dat toch? Waar is de vreugde van het heil, dat wil zeggen die intense hartelijke blijdschap over de zaligheid die er is? Voor de grootste der zondaren in en door de Heer Jezus Christus. Waar horen we uit de volheid van het gemoed getuigen, mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschikt. Die heilige wetenschap geeft toch vreugde in het leven. Dat maakt de kerk van Christus tot een bruid die voor haar man versierd is. Ze verwacht en ze ziet uit. Ze is ook helemaal tevreden met haar bruidegom, want ze mag zich toch het eigendom weten van hem, die de schoonste is onder de mensenkinderen. Nu, dan is het toch goed om nabij hem te zijn. Dan zegt u en jij die de Heere vreest, het is mij goed nabij God te zijn. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn metgezellen. En metgezel is iemand die altijd bij je is. En dat heeft hij ook beloofd. Hij heeft het gezegd. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Daarom met het oog op hem alleen kon Paulus het zeggen. Verblijd u ten allen tijde. Ja, wederom zeg ik u. Verblijd u. U begrijpt me wel, dat is heel wat anders dan zelfgemaakte en opgeklopte vreugde. Als we blij gaan doen in plaats dat we blij zijn. Dat is nog heel wat anders, dat we Jezus op zak hebben in plaats van in het hart. Dan hebben we zelf een godsdienst gemaakt waarbij Jezus een soort idool is geworden, zoals popsterren en wielrenners. Nee, het gaat erom om verheugd te zijn in God, naar waarde nooit te danken. En daarom hebben we Psalm 97 gezongen aan het begin van de dienst. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan al de oprechte van harten. Ten troost verspreid in smarten, juicht vromen om uw lot, verblijft u steeds in God. Roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Nu, dat is precies wat ik bedoel te zeggen, gemeente, in dit voorwoord. De psalmen kunnen het eigenlijk veel beter en veel mooier verwoorden dan ik. Heilgenot, alleen dat woord al, dat wil zeggen het genieten van het heil. Omdat hij het beloofd heeft, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dat voor zo'n mens. En we luisteren allemaal voor onszelf. En dat voor zo'n mens. Als ik ben. Ik die het onheil verdiend heb. Gemeente, dat gaat altijd samen. De verbrijzeling van het hart. Omdat ik het er zo nameloos slecht heb afgebracht. En dan die stille verwondering en aanbidding in datzelfde hart. Omdat hij bij zo'n zondaar wilde komen wonen. Om nooit meer weg te gaan. Net als hij dat deed bij Zacchaeus de tollenaar. Hij die een dief was van zijn eigen broeders. En wat zegt Jezus? Ik moet heden in uw huis zijn. Is dat nou alles een wonder geworden? Voor u en voor jou en voor mij. Dat de Heer het gezegd heeft in u en jou en mijn leven. Ik moet vandaag in jouw huis zijn. Al als dat werkelijkheid wordt. Als hij door zijn geest woning maakt in ons binnenste. dan komt er een vreugde in het hart die alle verstand te boven gaat. Dat is een geschonken vreugde. En David is verlegen om die vreugde. We hebben dat gezongen in Psalm 51 als hij zingt: geef mij weder. Luister maar. De vreugde uws heils. David was die vreugde kennelijk kwijt. Maar ik kan haar niet missen. Geef mij weder de vreugde uws heils. En zo komen we tot onze tekst, want Elia. Elia is die vreugde des heils ook kwijt. Ja, nog erger gemeente. Hij heeft er geen eens behoefte aan. Wat is hij ver van huis, letterlijk en figuurlijk. Even tevoren stond hij nog in de kracht van de Allerhoogste. Op die prachtige berg Karmel, gebergte boorden vol vruchten. Tot op de dag van vandaag. Denk maar aan het overbekende Karmelfruit. En daar, in dat prachtige oord, mocht hij de mogendheden van zijn heren, de vijanden bestrijden, doden. 400 Baalpriesters op eenmaal. In het geloof. Daar werd beoefend: ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, 10.000 niet vrezen. En daarom stellen die 400 Baalpriesters eigenlijk niks voor. Ze telden niet eens mee. Wat is nou 400 op een getal van 10.000 die je niet vreest? Zo is het ook de profeet Elisa vergaan. Als de stad Dothan, waarin hij zich bevindt, met zijn knecht omringd wordt door de vijanden van Syrië. En die angstige knecht, bang aan Elisa, vraagt wat te doen. Dan zegt hij: zie, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En zo kon Simson met één kaak van een ezel 1000 Filistijnen op één keer dood. Niet moedeloos, maar vol heldenmoed. In Hebreeën 11 wordt ons voorgesteld. De parade der mannenbroeders. Daar lezen we: door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de koning, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als ze tot 7 toe omringd waren geweest. En wat zal ik nog meer zeggen? Zou ik verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en al de profeten die door het geloof koninkrijk hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de belofte is ze verkregen, de muilen van de leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur uitgeblust hebben, de scherpte van het zwaard zijn ontvlucht, uit zwakheid kracht hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers van de vreemde op de vlucht hebben gebracht. Gemeente, al die geloofshelden uit Hebreeën 11 mochten het beeld vertonen van hun Heer. De Heer Jezus Christus hebben mogen zien op die grote held bij wie God hulp beschoren heeft voor Israël. En hij heeft al die vijanden overwonnen. Alle vijanden overwonnen. Hij heeft afgerekend. Ook met onze doodsvijanden, gemeente. Met de wereld. Die zich altijd opmaakt tegen het koninkrijk Gods. En hij heeft ook zijn leven lang de strijd aangebonden. Met ons boze menselijke vlees. Hij is in ons vlees komen wonen. Hij is aan alle verzoekingen onderhevig geweest. Maar hij heeft in gehoorzaamheid gestreden tegen al die zonden. Opdat hij mij, waar ik in de zonde val, te hulp zou kunnen komen. En me op zou kunnen richten daar waar ik uit mezelf nooit meer overeind kom. En hij bond ook de strijd aan tegen het leger van de duivel. Diabolus, daar komt dat woord duivel vandaan. Dat is hij die alles door elkaar gooit in je leven. Nu, dat is bij Elia gebeurd, gemeend. De duivel heeft hem in de persoon van Izebel vastgepakt en door elkaar gerammeld. En niet te zuinig. En wat zegt Zo doen me de goden en zo doen ze mij daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Met andere woorden, ik zweer je, morgen zal je gedood worden, net als die Baalpriesters die zo overkomen. En dat maakt Elia bang, doodsbang voor zijn leven. En dan gaat hij vluchten. Dan verlaat hij die vruchtbare Karmel om te vluchten naar de woestijnstad Berzeba, helemaal in het zuiden van Juda. En daar moet je niet gering over denken. Ik heb de kaart nog eens even opgezocht. De Karmel die ligt in het gebied waar Elisa die Baalpriesters heeft omgebracht, ter hoogte van, nou zeg maar, Haifa. In het noorden, die havenstad. En Berzeba, dat is de uiterste stad waar de woestijn begint. Het zuiderland. Dat is dwars door de woestijn van Juda heen en dan aan het uiterste puntje. Waar de grote woestijn begint, daar is hij naartoe gegaan, te voet. Ik denk 250 kilometer. Om aan de handen van Izebel te ontvluchten. En als hij daar is aangekomen in Berzeba, dan laat hij zijn knecht achter en dan gaat hij nog verder een dagreis staan. En daar treffen we hem nu aan, op dit moment, in dat dorre oord waar niemand lafenis kan krijgen. Alles brandt daar van de droogte. U mag van mij aannemen dat het op dit moment 50 graden warm is in die woestijn. 50 graden heet. En de omgeving past naadloos bij deze persoon, volkomen moedeloos. En vandaar dat hij zegt, Heer, het is genoeg. Hij legt zijn hand neer. Het hoeft niet meer. Maar het leven hoeft ook niet meer. Hij ziet het niet meer zitten, zo zeggen wij dat. Hij zit in een dip. Dat begrijpen de jongens en meisjes het ook. En we kunnen dat woord gewoon in onze tijd overzetten. Duizenden mensen vandaag de dag zeggen dat. Met alle welvaart die we hebben. We hebben het nog nooit zo goed gehad als vandaag de dag. En van de week heb u kunnen horen dat er meer als 1 miljoen mensen in de WHO dreigen te komen. Bijna allemaal vanwege geestelijke problemen. Psychische problemen. Mensen die het leven niet meer aankunnen. En als het heel erg is, dan wil de overheid ons nog wel een handje helpen. Dat hebben we ook kunnen horen van de week. Wanneer onze paarse regering asiel krijgt, dan kunnen straks kinderen vanaf 16 jaar zonder problemen zomaar uit het leven stappen. Moet je er niet aan denken. 16 jaar, waar ben je nou als je 16 jaar bent? Mijn moeder zou zeggen, jongen, je komt er maar net kijken. Je komt nog maar net kijken. En dan hebben wij een overheid die zegt, nou jongen, als je nou 16 jaar bent en je ziet het niet meer zitten. En je hebt een dokter die jou daarin begrijpt. Dan willen wij jou wel een spuitje geven. Dan maken we er toch een eind aan dat ondraaglijke lijden van jou. Jij hebt ook recht op een mooi en fijn leven. En als je dat niet hebt hier, nou ja, dan stoppen we er maar mee. Oh, wat is de duivel toch. In de weer. En hoe ver dreigt ons land weg te zinken in het moeras van de zogenaamde humaniteit. Maak er maar een eind aan. En dan noemt men dat ook nog euthanasie. Goede dood. De gemeente. Ruim 7 jaar pastoraat in de wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht hebben mij toch ook geleerd dat grote moedeloosheid niet aan ons soort mensen, laat ik het dan zomaar zeggen, voorbij gaat. Ouderen en jongeren die het niet meer aankunnen door allerlei omstandigheden. En wat is het dan toch een zegen, gemeente, dat de Bijbel in alle eerlijkheid Niet een of andere kneus. Nee, die grote godsman Elia. Waar we met elkaar tegenop zien. En zeggen, dat is pas een gelovige. Die daar toch maar 400 baalpriesters te lijf gaat, alleen. En zegt, maak ze allemaal dood. En er ook daadwerkelijk een eind aan maakt. Dat nou juist deze Elia hier door de Heere wordt voorgesteld. In een gesteldheid die wij allerminst van deze groot in het koninkrijk der hemelen zouden verwachten. En later in het Nieuwe Testament zegt Jacobus zo prachtig in zijn brief. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En ik heb eigenlijk nooit begrepen wat dat betekent. En nou weet ik het. Want dat krijgt zo'n woord dat hij een mens was van gelijke beweging. Dan een diepte als we deze geschiedenis met elkaar bezien. Een man dus met zijn ups en zijn downs. Een man die deelt in de hemelse kracht. Maar hier staat in die voluit menselijke zwakte van het hoeft voor mij niet meer. Maar wat maakt nou het verschil uit, gemeente? Want als twee mensen hetzelfde zeggen, dan is het nog niet hetzelfde. Want ondanks het feit dat deze man zegt het hoeft voor mij niet meer, is hij nochtans een kind des Heer. En hij roept zijn God ook aan als hij zegt, Heere, neem mijn ziel nu maar weg. Hij was een kind van God. En dat maakt nou het eeuwige onderscheid uitgemeten. Want dat kan niet van alle mensen gezegd worden. Dat kan ook niet van alle kerkmensen gezegd worden. En dat is nou een verschil van dag en nacht, van eeuwig wel en van eeuwig wee. En daarom de vraag, als we moedeloos zijn, zijn we moedeloos. Terwijl we toch weet mogen hebben van Gods genade in ons leven. We weet mogen hebben van dat nieuwe leven als een geschenk van de Heilige Geest. Of zijn we moedeloos, bijvoorbeeld zoals koning Saul. En die er dan tenslotte ook zelf maar een eind aan maakt door zich te laten vallen in zijn eigen zwaard. Gemeente, wat is de Heere toch eerlijk. Dat hij hier Elia zo tekent. De man die straks, als de Heere Jezus is gekomen. Samen met Jezus en Mozes op de berg der verheerlijking mag komen. Mozes, Elia en Jezus. Tezamen. Op de berg der verheerlijking. Die man zit hier in de woestijn. En er is geen greintje heerlijkheid te bespeuren. Het is alleen maar zwart voor hem. Gemeente, hoe gevaarlijk is het. Als we als mensen blijven ronddraaien in het kringetje van ons eigen ik. En dat geldt Gods kinderen. Maar dat geldt ook zij die nog vreemd zijn aan het leven der genade. En dan moet ik u zeggen, en u kent me lang genoeg om te weten dat ik daar beslist niet mee te koop loop, maar ik heb daar van de week wel diep over nagedacht. Ik moet zeggen, ik ken dat helaas ook vanuit mijn persoonlijk leven. In 1988, dat is nu al ruim 11 jaar geleden, ben ik zelf zo moedeloos geweest dat ik niet wist waar ik het zoeken moest. Een eindeloze depressie. Boordevol medicijnen. Je weet niet eens dat je leeft. Je wordt gewoon door de medicijnen buiten jezelf geplaatst, als het ware. Vreselijk. Je moet het meemaken om te weten wat het is. En alles nachten, als je dan 's morgens opstaat, dat je al absoluut geen behoefte meer hebt om die dag nog door te brengen. En je hoopt vast maar weer avond. Tunnel zonder licht. Hij was een lange tunnel gereden. In Oostenrijk of zo.
Ik heb het er niet op. Zo'n tunnel 17 kilometer lang is. Echt niet. En dan zit je maar te kijken. Wanneer komt nou het einde ervan? Wanneer ben ik eruit? Oh, wat is dat zonlicht dan toch heerlijk. Als je uit zo'n tunnel komt. Nou. Zo. Te hunkeren naar licht. Maar daar is geen licht. Het blijft maar donker. Je komt nooit aan het eind van de tunnel. Vrees. En achteraf zeg ik. Wat is nou de diepste oorzaak ervan geweest? Achteraf, hè? Ik zal het u zeggen. Eigenliefde. Zelfmedelijden. Zelfbeklag. Zonder enig geheiligd schuldbesef. En wat dat betreft is moedeloosheid van een kind van God en van een kind van de wereld exact hetzelfde. Het gaat allemaal om ons eigen ik. En we zijn het voortdurend oneens met dat wat ons overkomt. We zijn het niet eens met de weg die God gaat in je leven. En dat is bij Elia zo. En het is bij Jona, idem dito. En waarom kan zo'n depressie dan zo diep ingrijpen, zo huishouden, dat het je hele leven verwoest? En dat je soms anderen daarin meesleept? Want dat ziet op dat, laat ik zeggen, dat zelfbeklag en dat zelfmedelijden. Het interesseert je ook niet wat anderen daarin overkomt. Weet je wat door die depressie zo kan huishouden? De gemeente, het is ontdekkend. Tegelijkertijd is het zo eenvoudig. Omdat er geen geloof is. Dat is. Dat is de kwaal. Geen geloof. Want het geloof verwacht niets meer van zichzelf. Het geloof heeft ook nooit medelijden met zichzelf. Integendeel, het geloof veroordeelt zichzelf. Dan blijft er geen spaan van je over. En dan heb je bij alles wat je hebt alleen maar onverdiende zegening. Dat je er nog bent, dat je er nog mag zijn, dat je het woord nog mag horen. Dat je nog psalmen mag zingen, dat je nog naar de kerk mag gaan. Noem maar op. Oh, als dat gaat doorbreken in je leven. Wat komt het dan toch anders in het leven te staan. Kijk, het geloof, dat denkt altijd goed van de Heere. Ook als de weg die de Heere met mij gaat, een weg is dwars tegen mijn vlees in. Het ongeloof moppert en murmureert. Het geloof valt ervoor. Daar staat de Bijbel vol van. Denk aan Job. Alles kwijt. 10 kinderen kwijt. Dat is niet voor te stellen. Mevrouw van de Tol, 3. Zijn er nog meer in de gemeente die zoveel kinderen moeten missen? 7 zonen en 3 dochters in 1 keer kwijt. En dan ook nog een vrouw die in vijandschap met hem leeft. Maar wat zegt hij? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. En David, als hij op de puinhopen van Ziklag is gekomen, dan is hij letterlijk alles kwijt. Vrouwen staat er, kinderen, bezittingen. En wat gebeurt er in die situatie? Grijpen ze medebroeders, grijpen naar de stenen om hem dood te gooien. En wat lees ik in die omstandigheden? Neem mijn ziel maar weg, nee. Toen sterkte zich daar in den Heere zijn God. Dat vermag alleen het geloof, gemeent, als de Heere zich verbergt. Dan geloof je absoluut dat hij zich weer zal openbaren. En dan is de put nog zo diep waarin je zinkt.
Hij zal je niet omdoen komen in de ruisende kuil van modderig slijk waarin je verzeild bent geraakt. Kijk, dat doet de dichter van Psalm 42 zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven hebben. Dan gaat die dichter gewoon door te midden van alle omstandigheden en hij zingt, maar de Heere zal uitkomst geven. Wat is daar nou het geheim van? Hoe kan dat toch? In de grootste nood verkeren en het nochtans boeven in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Nou, dat is het. Het geloof namelijk. Wat doet dat? Het geloof grijpt de Heere Jezus aan. Zo eenvoudig. Strek de handen uit naar hem die in de diepste kuil is neergedaald. Ja, wij zijn misschien diep gevallen, maar hij is zo diep gegaan dat hij altijd die liefdevolle armen onder ons kan uitstrekken, opdat we niet dood zullen vallen. We beleiden het zelfs op dat moedeloze moed zouden putten van morgen nedergedaald ter helle. En daarom grijp hem aan. Hij die in al onze benauwdheden benauwd is geweest. Want als we op hem mogen zien, dan verbleekt al ons lijden. Dan is het lijden er wel. En dan zijn omstandigheden nog steeds hetzelfde. Alleen, en dat is het geweldige verschil, dat lijden beheerst me niet meer. Mijn leven wordt niet bepaald door het lijden, maar mijn leven wordt bepaald door de lijdzame, door de Heer Jezus Christus, die al dat lijden vrijwillig onderging, opdat hij mij in al dat lijden zal troosten en vasthouden. Paulus zegt dat ook en dat is alleen maar vanwege hem. En wat is hem ook niet overkomen? Paulus, ik vermag alle dingen, zegt hij, door Christus, die mij kracht geeft. Kijk, dat is het geheim van Gods kinderen. Hoe diep dan de weg ook is en hoe zwaar het pad, daar is een helper en dat licht moet verspreid worden te midden. En ondanks alle duisternis, wel nu, moedeloos onder ons, moedeloze jongen of meisje of man of vrouw, opa of oma, kom, wat brengt de nood en de strijd in ons? Wees nou eens eerlijk voor God. Staat of valt ons geluk nu alleen maar met voor- of tegenspoed? Zijn we dan alleen maar gelukkig als we gezond zijn? En als er geen einde aan schijnt te komen? Kan nog erger. Als dat het bij Elia al is. En dan denk ik aan Jona. Oh, wat was die verkeerd. En kijk, het is dat we weten dat hij vanuit de vis dat heerlijke gebed heeft opgezonden tot zijn God als mijn ziel oversteld was, dacht ik aan de Heer. En mijn gebed kwam tot u in de tempel, uw heiligheid. Ik zal u offeren met de stem der dankzeggingen. Wat een beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is van de Heer, daar hebt u het. Dus we hoeven, en ik zeg dat op voorhand, niet te twijfelen aan de staat van Jona, maar toch het slot van het liedje is dat Jona niet verder komt van neem mijn ziel nou maar weg. Het is me beter te sterven dan te leven. En we lezen van hem niet meer van een ommekeer. Die geschiedenis van Jona gaat als een nachtkaars uit. Maar wij hebben elkaar niet te troosten vanmorgen door te zeggen wat kan toch allemaal ver weg zijn bij Gods kinderen. Want dat zou ons alleen maar staven in ons ongeloof. Ik vraag het en ik vraag het ook aan mezelf, gemeente. Is ons leven alleen maar de moeite waard als het ons goed gaat? Paulus laat ons totaal andere dingen horen. Weet je wat Paulus zegt? Niemand leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven, we leven voor de Heere. En het zij dat wij sterven,
We sterven voor de Heer. Nou, dat is het nou. En zo wil de Heer het. En niet anders bij alles wat me overkomt in het leven. En dan is de weg die ik moet gaan niet onbelangrijk. Wel nee, dat stempelt ons leven, hoe die weg is. Maar de vraag is die weg nou bepalend? Of bepaalt de Heer die weg? Dat is het. En daar hebben we antwoord op te geven, allemaal. En dan begrijpt u nu waarom ik Psalm 139 heb laten zingen. Want wat zegt hij daar? David, gij omringt me gaan en me liggen. Gij zijt al mijn wegen gewend. Gij bezet me van achter en van voren. Gij zet uw hand op mij. En dan gaat hij zelfs zo ver dat hij zegt ook, verduistert de duisternis voor u niet. En de duisternis is als het licht. En de nacht ligt als de dag. Nu zo wil de Heere zijn kinderen vertroosten. En daarom is dit woord van morgen bedoeld, gemeente. En wat komt de Heere dan toch dichtbij? Elia kan zo ver niet wegkruipen. 250 kilometer van de Karmel vandaan, onder een jeneverstruik, in de woestijn, ten zuiden van Beersheba, onherbergzaam oord waar geen sterveling komt. Maar de Heere weet hem te vinden. Feilloos, dat is dat toch prachtig als je dat zo bedenkt bij jezelf. En waarom weet hij hem nou te vinden? Om hem aan zijn lot over te laten en te zeggen, nou jongen, als jij dan zo graag je ambt neerlegt en zegt, laten we dan maar sterven, oké, ga je gang, doe waar je zin in hebt. Nee, hij heeft geen lust in zijn dood, maar in zijn leven. De jongens en meisjes, dan moeten jullie goed luisteren. Want wat doet de Heer? In een woestijn waar geen graspriet groeit. Hij brengt hem zijn eten thuis in die woestijn als een liefhebbend vader. Elia kon op de Karmel zomaar de vruchten van de bomen plukken en hier heeft hij totaal niks. Maar wat doet de Heer? Die brengt hem zelf eten thuis. Wat een zorg, wat een liefde van de Heer. Wat een trouw tegenover alle liefdeloosheid van die Elia. Elia zit weg te kwijnen. Maar de Heer heeft zijn warm eten al klaargemaakt voor hem. Bereid in de hemelse keuken, gemeente. En dat moet ons hart verbreken vanmorgen, voor het eerst of opnieuw. Dat is nou het antwoord van God op de moedeloosheid van Elia. Hier, jongen, sta op en eet. Elia zegt, neem mijn ziel maar weg, want ik ben niet beter dan mijn vader. Daarmee wil hij zeggen, zij zijn gestorven, dus waarom ik niet? Het is de hoogste tijd. En wat doet de hemelse vader? Daarom heb ik dat zevende vers als kerntekst genomen. De engel des Heren kwam ten andere maal. En de engel des Heren, dat is de Heer Jezus. Staat eerst de engel, maar later laat dat woord ons zien. Hij kwam ten tweede maal. De engel des Heren, dus de eerste keer is dat ook al de Heer Jezus geweest. Dus de Vader, die ziet Elia daar wegkwijnen in die woestijn. Het is genoeg, neem mijn ziel maar weg. En wat zegt de hemelse Vader tegen zijn zoon? Nu ga je persoonlijk een bezoek brengen aan Elia. En neem vooral eten en drinken mee, want hij zal het hard nodig hebben. Christus als antwoord op de moedeloosheid. Hoort u het, gemeente? Er is maar één antwoord op allen die dreigen om te komen. En dat is Christus, Jezus alleen. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En daar gaat Jezus in gehoorzaamheid aan de Vader. En dan staat er en hij roerde hem aan. Dat vind ik zo mooi. Elia, die weet niet eens dat de Heer Jezus er is. En dan roert hij hem aan. Hij raakt hem aan. Dat betekent dat. Ik heb in het Hebreeuws woordenboek gezocht wat het precies wil zeggen. En dat is een Engels woordenboek. En dan vind ik het nog mooier klinken.
Dan staat het in de betekenis van to touch. To touch. Dat is dat gevoelige aanraak. Jongens, hij had eigenlijk een pak rammel verdiend, laten we het zo maar zeggen. Dat had hij zich waardig gemaakt. De Heere hem is grondig bij de kraag gerepen. Zeg, Elia, waar ben je mee bezig? Kom. Nee. Hij raakt hem aan. Hij roert hem aan. En dan staat er aan zijn hoofdeinde gebakken koek met een fles water erbij. Wat een persoonlijke, maar ook wat een liefdevolle behandeling van de Heere gemeente. Alleen Elia heeft geen oog en geen oor voor die bijzondere behandeling van Gods wegen. En dat is nou typisch een reactie van een depressief mens. Oh ja, hij eet en drinkt wel. En zo gaat het ook met een depressief mens. We slikken die pillen wel. En we koken misschien ook nog wel eten. Of we gaan misschien ook nog wel voor ons gezin zorgen. Maar het interesseert ons verder niets. Geen oog voor het wonder van Gods zorg en leiding. Hier ook Christus onder handbereik. De maaltijd aan zijn hoofdeinde klaar. Maar hij heeft maar één behoefte en dat is slaap. Gemeente, laat dit woord ons genoeg zijn vanmorgen. Sta op en eet. En dan kijken we niet naar Elia. Ook al laat Elia het dan afwijten. Geeft hij geen enkele blijk van erkenning of liefde. Hij staat op en eet, maar wat doet hij? Hij gaat weer vrolijk verder. Schaamteloos keert hij de rug naar de Heere Jezus toe. Hij draait als het ware zijn rug op bed naar hem toe, slapend. Hoe beledigend. Maar wat heeft de Heere dan geduld voor zijn kinderen? Want wat doet de Heere Jezus? Hij roept hem weer aan. Weer die aanraking. Lees het toch niet overheen. Ontroerend. Hij roert hem aan. Een slapend kind. Een moedeloos kind. Een kind dat wegloopt. Een kind dat niet meer wil leven. Een kind dat zich schaamteloos gedraagt. Maar dan die vinger van de engel des Heren. Het teken van zijn eeuwige zondagsliefde. Het is niet kapot te krijgen, gemeente. Van Gods kant. Wat een wonder toch. En dat wil onze troost zijn vanmorgen. Dat ons geknoei en ons gerommel en ons gedoe en ons gehannes. De liefde Gods. Nooit, maar dat nooit kan verbreken. Weer klinkt het uit de mond van de Heere Jezus alsof er niks gebeurd is. Sta op en eet en dan komt die toevoeging erbij. En dat is om hem nog eens extra aan te poren, want de weg zal voor u te veel zijn. Met andere woorden, doet het toch, want anders zul je zeker bezwijken. En dat is kennelijk het laatste wat de Heere wil, gemeent. En wij, kom, wat doen wij nu? En dan ga ik eerst de vraag stellen aan de moedelozen onder ons. Kom. Weet dat nu dat hemelse brood en die fles water, koelhelder water, bij je hoofd staat. Het wordt ons in het woord gepreekt. En dat nu de Vader, de Zoon, in dit getuigenis tot u zendt. En dat u in het woord der prediking wordt aangeraakt. Ik zou zeggen, geef mekaar maar een por. Dat je goed beseft wat er gaande is onder de bediening van het woord. En je wordt aangeraakt. En dan komt daar dat woord. Sta op. En eet. Want anders zul je bezwijken, moedeloze. Je zult er onder doorgaan. En wat zegt Christus dan? Oh, dat wist Elia allemaal nog niet. Maar wij mogen het weten. Ik ben dat brood. Dat uit den hemel is nedergedaald. En ik ben dat levende water. Nou. Dichterbij kan ik het toch niet brengen, is het wel. Kom. Hij roert je aan in dit woord. Denk maar jongens aan dat Engelse werkwoord. To touch. Hij raakt je aan. En hij zegt, sta op en eet anders, ga je er onderdoor. En nu, eerst die moedeloos hadden we gezegd, hè? Kom, is er nou nog reden om voor te gaan? In moedeloosheid, is dat ons antwoord? De rug omdraaien en net doen alsof er niks gebeurd is. Wel eten en drinken, maar vooruit. En dan ook u en jij die nog voor eigen rekening leeft. Toch doorgaan in onverschilligheid. Het brood des levens en het water des levens aan het hoofdeinde. De aanraking door het woord. Een woord dat ons door de Heilige Geest is geschonken. Wel, dan roert die engel des Heren, dat is de Heer Jezus Christus, ons nogmaals aan en hij zegt, sta op en eet. Want de weg zal voor u te veel zijn. De Heer wist precies wat Elia nodig heeft en dat weet hij nog. Eer ze roepen, zegt de schrift, zal ik antwoorden. Daarom, het heeft lang genoeg geduurd, moedeloos. De Heer heeft nu het medicijn gegeven en een ander medicijn is er niet. En dit woord bedoelt dan ook dat eenvoudige, kinderlijke geloof te wekken. Want Elia wordt ons niet alleen getekend in zijn ongeloof, maar ons ook getekend in zijn geloof. Want in de tweede keer dat hij wordt aangeraakt en de Heer Jezus tegen hem zegt, stap en eet, want de weg zal voor u te veel zijn. Dan gehoorzaamt hij. En hij gaat door de kracht van diezelfde spijs 40 dagen en 40 nachten. Dan mag hij daar in het beeld van de Heer Jezus vertonen en ook van Mozes, die beide 40 dagen en 40 nachten in diezelfde kracht in de woestijn verkeerd hebben. En dan gaat hij naar de berg God, zo lezen we, naar de berg Horeb. En daar moeten we ook niet gering over denken, dat is zo'n 500 kilometer. Als je in Berseba bent, moet je op de landkaart kijken voordat je dan een keer bij de berg Sinaï bent, Horeb. 500 kilometer door de meest bizarre omstandigheden te gaan in de kracht van Christus. Zoveel gaat er van hem uit. We zingen het niet voor niets. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zaligsoord van Sion haast voor God verschijnen. Daarom hebt goede moed, gemeente. Die blinde Bartimeus, die hoort dat de Heer Jezus langskomt. En dan gaat hij roepen, gij zoon Davids, ontferm u mij. En dan houdt Jezus stil en dan zeggen de mensen tegen Bartimeus, heb goede moed. Sta op, hij roept u. O daarom, als er zijn die de nood van hun leven verkeren op dit ogenblik, schreeuw die Bartimeus maar na, gij zoon Davids, ontferm u mij. Dan mag ik u preken. Heb goede moed, sta op. Hij roept u. Want zo komt hij toch langs in dit woord. Hoe droog en dor en ellendig ons leven er ook uitziet. De Heere zegt, waarom zou je sterven? Want wie in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Daarom, tast waartoe gemeente. Aan uw hoofdeind. Opgediend uit de hemel. De aanraking van de Heer Jezus. Het bevel, sta op en eet. Want de weg zal voor u te veel zijn. Eet, vrienden. Drink en word dronken. Amen. Zingen wij Psalm 138. Het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. Laat ons danken en bidden. Heer, u weet waartoe en voor wie wij deze prediking moesten houden. We laten de uitkomst ook over aan u, want u doet met uw woord wat u behaagt. U laat het voorspoedig zijn in hetgeen waar u het zendt. Het is hetzelfde woord, het is voor de ene reuken des doods ten dode. En voor de andere reuken des levens ten leven. Maar wat schittert in dit woord, de bereidheid van u om ons dat eeuwige leven te schenken, niet willende dat de goddeloze zou sterven, maar leven. En de werken des Heren vertellen, Heere, dank voor alles wat u gegeven hebt. We dragen heel de gemeente aan u op. Ga met ons, Heere, met al onze noden, zorgen en moeite. En als we iemand vergeten hebben, Heere, vergeef het ons. Doe ons uw vriendelijk aanschijn licht. En zij ons genadig. Om Jezus wil. Amen. En wij zingen tenslotte van Psalm 3, vers 3 en 4. Vers 3 en 4 van Psalm 3. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aangezichts over u en hij geven u vrede. Amen.